vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. Minister van Handel Agus Paramanto startte op 16 en 17 oktober 2020 met de verzending van 25 containers met de goederen ter waarde van 10,68 miljard rupiah, bestemd voor export in het Yogyakarta Export Center JEC. De goederen werden verscheept naar de VS en Europa door 8 Yogyakarta bedrijven. De minister zei dat deze export aantoont dat er in eigen land gemaakte producten van hoge kwaliteit zijn en kunnen concurreren op de internationale markten. Bovendien toont het aan dat de Indonesische producten bestand zijn tegen de pandemie en de wereldwijde economische vertraging. De 25 containers zijn in de twee fasen verscheept. In de eerste fase werden 4 containers dameslingerie en sportkleding van de PT Busana Remaja Agra Cipta geëxporteerd naar de Verenigde Staten, een container met de woorden wonder decoratie, producten van CV Palmgraaf naar België en een container met de meubelproducten van Aurum Furniture verzonden naar Frankrijk. Bovendien werd er 1 container met geconsolideerde buitenproducten voor de buiten van Yogyakarta Gazebo, MD Craft en Belindo geëxporteerd naar Frankrijk, Spanje en België, werd 1 container met de meubels van CV Yaro Design naar Duitsland gestuurd en 9 containers met producten voor wonddecoratie van PT Out of Asia werden geëxporteerd naar de Verenigde Staten. In de tweede fase werden op zaterdag 17 oktober 2020 8 containers met de handwerk- en wonddecoratieproducten van PT Out of Asia geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Het ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting heeft zich ten doel gesteld om de bouw van 4 dammen tegen 1 december 2020 te voltooien om de nationale voedsel- en waterbestendigheid te ondersteunen. Minister van Openbare Werken en Volkshuisvesting Basuki Hadi Mulyono zei zondag in een verklaring dat het waterpotentieel van Indonesië 2,7 biljoen kubieke meter per jaar heeft bereikt. Van het totale volume is echter slechts 691 miljard kubieke meter gebruikt, waarvan ongeveer 222 miljard kubieke meter voor huishoudens, verteelte, vis, wekkerijen en irrigatie. Het land zal meer waterreservoirs nodig hebben, inclusief dammen, vandaar dat mensen in het regenseizoen regenwater kunnen opvangen en gebruiken tijdens het droge seizoen. De 4 dammen die zijn opgenomen in het Nationaal Strategische Programma van de regering zijn Tapin in Zuid-Kalimantan, Tukul in Oost-Java, Napun Gete in het district Sika in Oost-Nusa Tenggara en Pasaloreng Dammen in Zuid-Sulawesi. 5 soldaten zijn zondag om het leven gekomen en nog eens 17 worden er vermist na een artsverschuiving bij een kazerne in de Vietnamese provincie Quang Tri. Vietnam wordt de afgelopen dagen geplaagd door hevige regenval die grondverschuivingen en modderstormen veroorzaakt. Tot dusver kwamen daarbij 64 mensen op het leven en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Enkele dagen eerder werd de Vietnamese regenmacht als getroffen door een aardverschuiving bij een basis in de provincie Tua Tin Hu. Daar kwamen toen 13 mensen op het leven, voor de merendeel soldaten. Israël en Bahrein hebben zondag een overeenkomst gesloten om officieel betrekking aan te knopen. Hierdoor wordt de rijke golfregio verder opengesteld voor Joodse staat. Een Israëlische delegatie onder leiding van de Meir Ben Sabat, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, ging vanuit Tel Aviv naar Manama, Het is de eerste rechtstreekse vlucht tussen de twee landen om de door van de VS gesloten overeenkomst, waarmee ze op 15 september in het Witte Huis hebben ingestemd, te formaliseren. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Stephen Mnuchin was daarbij zondag aanwezig. De minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein, Abdulatif Al-Zayani, zei tijdens de ceremonie dat het begin was van de betrekking tussen de twee landen die leiden tot constructieve samenwerking op verschillende gebieden. Hij zei dat het besluit om de banden met de Joodse staat te normaliseren voortkomt uit het geloof in de waarden van tolerantie in het regio waarvan de bevolking heeft geleden onder oorlogen en conflicten. De overeenkomst en de samenwerking zijn volgens hem de meest efficiënte en duurzame manier om echte en duurzame vrede in het gebied te bewerkstelligen. De Palestijnen hebben de golfovereenkomsten met Israël veroordeeld als een steek in de rug voor hun aspiratie om een onafhankelijke staat op te richten. Het akkoord leidde ook tot woede bij Bahrein in binnen- en buitenland. De regering van Bahrein, waar een soenistische moslimsminderheid en shiïtische meerderheid regeert, zei eerder dat de overeenkomst zijn belangen tegen Iran beschermde. Dus laatstens, dat was nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia.
Het programma commentaar met de titel De pogingen om armoede uit te roeien in het midden van de pandemie. De pandemie is binnen 10 maanden sinds het eerste geval van het coronavirus werd vastgesteld in Wuhan, China, en is nog steeds aan de gang. Het toenemende aantal COVID-19 gevallen treft niet alleen de gezondheidssector, maar ook andere sectoren, met name de economische sector. De pandemie veroorzaakte vertragingen in de economische activiteit, waaronder veel zakelijke actoren automatisch gedwongen werden tot efficiëntie om verliezen te verminderen. Als gevolg hiervan werden niet weinig arbeiders ontslagen of zelf ontslagen. Dit heeft geleid tot een toename van armoedecijfer. Volgens de Wereldbank zal de extreme armoede dit jaar toenemen als gevolg van de pandemie. Dit wordt ervaren door ongeveer 115 miljoen mensen. Deze stijging werd voor het eerst sinds 1998 of in de afgelopen twee decennia geregistreerd. Op dat moment bracht de financiële crisis in Aziatische landen de wereldeconomie op zijn kop. De Wereldbank merkte ook op dat in 2021 het aantal extreem armen zou kunnen toenemen tot in totaal 150 miljoen mensen. Zelfs voordat de pandemie toesloeg, zou het percentage extreme armoede in 2020 zijn gedaald tot 7,9%. Maar nu zal armoede dit jaar tussen 9,1% en 9,4% van de wereldbevolking treffen. Dit percentage staat in het Joint Poverty and Well-being Report van de Wereldbank. Extreme armoede wordt gedefinieerd als leven van minder dan $1,9 of ongeveer 28.000 rupiah per dag. Volgens de Wereldbank zal in Indonesië het percentage extreme armoede in 2020 naar verwachting 3% bedragen. Ondertussen registreerde het Centraal Bureau voor Statistiek het aantal armen in Indonesië in maart 2020 maar liefst 26,42 miljoen. Met dit bedrag is het armoedecijfer in Indonesië 9,78% van de totale nationale bevolking. Om de armoede tijdens de pandemie te bestrijden, heeft de Indonesische regering verschillende inspanningen geleverd via het National Economic Recovery of PER-programma. Onder andere het verdelen van sociale bijstand en non-cash voedselhulp aan de gemeenschap en het financieren van de pre-workcard ter waarde van 20 miljoen rupiah. Via de pre-employment card kunnen mensen die geen baan hebben, begeleiding en training krijgen. De overheid verstrekt ook subsidies aan micro, kleine en middelgrote ondernemingen en de plaatsing van overheidsgelden in de banksector als ondersteuning voor actoren uit het bedrijfsleven. Alle inspanningen van de Indonesische regering zijn in lijn met het thema van de Werelddag voor de uitroeiing van armoede. Die wordt gedaagd op 17 oktober 2020, namelijk samen optreden om sociale en ecologische rechtvaardigheid voor iedereen te bereiken. Hopelijk kunnen de inspanningen van de Indonesische regering de armoede verminderen, ook al is het onmogelijk om de aard te minen. Het armoedecijfer in 2021 kan in ieder geval op het door minister van Financiën Sri Mulyani geschatte percentage blijven, namelijk 9,2 tot 9,7%. Dat was het commentaar.
Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen het programma van vandaag met de tragedie van Bintaro op 19 oktober 1987. De tragedie van Bintaro was een ernstige botsing van twee treinen in het Pondok Betung gebied Bintaro, Zuid-Jakarta op 19 oktober 1987. Het ongeval was het ergste ongeval in de geschiedenis van de spoorwegen in Indonesië. Dit evenement greep ook de publieke aandacht van de wereld. Onderzoek na het incident toonde de nalatigheid van Sudimara Station, officieren die vanuit de richting van Rangkas Bitung een veilig signaal aan de trein gaven, hoewel er geen veilige verklaring van Kebayoran Station was. Dit gebeurde vanwege de volledige rijstrook op het Sudimara Station. En luisteraars, nu gaan we naar de gebeurtenis van 19 oktober 1999. Oost-Timor is officieel vrijgelaten uit Indonesië. Oost-Timor of Timor-Timor is een voormalige Portugese kolonie grondgebied dat deel uitmaakt van het grondgebied van de Republiek Indonesië. Oost-Timor maakte deel uit van de Indonesische provincie tussen 17 juli 1976 en 19 oktober 1999. Destijds was de provincie de 27ste Indonesische provincie. Oost-Timor integreert met het grondgebied van de Verenigde Republiek Indonesië nadat het 450 jaar lang door Portugal is gekoloniseerd. De provincie beslaat het oostelijke deel van het eiland Timor, het eiland Kambing of Atauro, het eiland Jaco en een exclave in West-Timor, omringd door de provincie Oost-Nusa Tenggara. Oost-Timor werd officieel de staat Timor-Leste op 20 mei 2002. En luisteraars, we beëindigen vandaag editie met de gebeurtenis van 19 oktober 2005. De rechtszaak van Saddam Hussein begon. Het proces van Saddam Hussein is een proces dat door de Iraakse voorlopige regering werd uitgevoerd tegen de verdreven Irakese president Saddam Hussein wegens misdaden tegen de menselijkheid tijdens zijn regering. De voorlopige autoriteit van de coalitie stelde de oprichting van een speciaal Iraks hof voor, bestaande uit 5 Irakese rechters op 9 december 2003. Om Saddam Hussein en zijn hulp bij oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid en genocide. Saddam werd op 13 december 2003 gearresteerd. De eerste rechtszaak begon voor het Iraakse speciale tribunaal op 19 oktober 2005. In dit geval werden Saddam en 7 andere beklaagden berecht voor misdaden tegen de mensheid met het oog op de gebeurtenissen die plaatsvonden na de mislukte moord in Dujail in 1982. Een tweede afzonderlijk proces begon op 21 augustus 2006 en beschuldigde Saddam en 6 van de verdachten van genocide tijdens de Al-Anfal-campagne tegen Koerden in Noord-Irak. Saddam werd ook bij verstek berecht voor gebeurtenissen tijdens de Iran-Irak-oorlog en de inval in Kuwait, waaronder oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid en genocide. Op 5 november 2006 werd Saddam ter dood veroordeeld door ophanging. Op 26 december werd het hoger beroep van Saddam afgewezen en werd de doodstraf ten uitvoer gelegd. Er werd geen hoger beroep ingesteld en Saddam werd bevolen om binnen 30 dagen na die datum te worden geëxecuteerd. De plaats en tijd van de doodstraf worden geheim gehouden totdat de zin is uitgevoerd. Saddam Hussein werd geëxecuteerd door op 30 december 2006 te hangen. En luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis in Jakarta.
Menyelimuti jantungku. semua berakhir sudah. Segala rasa yang telah tertuang, semua jadi kenangan. Manis mungkin hanyut berdua di dalam kekosongan. Mata hati ini tak satu pun yang ku sesali. Malahan semua hiasi hidup mungkin setitik peri yang ada mendewasakan aku dan kamu, Dinda. Jangan sesali ini, kamu masih cantik seperti dulu saat pertama kali kita jumpa. Mestinya semua terbangun dan tak satu pun yang ku sesali. Malahan semua wahai hidup mungkin duri yang pernah tertancap mendewasakan.
Voice of Indonesia.
Indonesia dan Singapore versterken de samenwerking om het economisch herstel te versnellen. De regeringen van Indonesia en Singapore kwamen overeen om de economische samenwerking te versterken, waaronder meer investeringen in de digitale technologie sector, om de inspanningen om de economieën van de twee landen te herstellen te versnellen als gevolg van de impact van de COVID-19-pandemie. De Indonesische coördinerende minister van Economie Airlangga Hartarto zei dat Indonesië en Singapore ermee instemden buitengewone inspanningen te leveren en nieuwe beleidsdoorbraken te bedenken om ervoor te zorgen dat strikte gezondheidsprotocollen en economisch herstel hand in hand kunnen gaan. Op de bilaterale bijeenkomst werd Singapore vertegenwoordigd door de minister van Handel en Industrie Chan Chun Sing, die de delegatie leidde. Tijdens de ministeriële bijeenkomst benadrukten de twee landen het belang van de vorige overeenkomst, namelijk de ratificatie van de bilaterale investeringsovereenkomst, de reiscorridorovereenkomst, de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting en het structurele hervormingsbeleid van Indonesië door middel van de wet op het scheppen van banen. Airlangga Hartarto zei dat de overeenkomst een poging was om het investeringsklimaat te verbeteren en het economische concurrentievermogen van Indonesië in de regio te vergroten. De twee landen zien ook het potentieel voor meer investering, vooral in de digitale economie, slimme steden, financiële technologie en op digitale technologie gerichte start-ups. Volgens Airlangga kan Indonesië leren van andere landen die verdere vooruitgang boeken, zodat een van de belangrijke samenwerkingsverbanden die de twee landen ontwikkelen, verband houdt met de digitale economie en het opleiden van jong talent in de technologie sector. Airlangga zei dat Singapore de derde handelspartner is voor Indonesië en Indonesië de zesde grootste handelspartner voor Singapore. In termen van investeringen was Singapore de belangrijkste bron van buitenlandse directe investeringen voor Indonesië in de periode 2014 tot 2019 met een totale investering van 6,5 miljard Amerikaanse dollar in 2019. In de toeristische sector bezochten vorig jaar 1,61 miljoen Singaporese toeristen Indonesië. Te midden van een neerwaartse trend in de economie van de wereldwijde crisis als gevolg van de pandemie, was er tot het tweede kwartaal van 2020 een groei van investeringswaarde van Singapore naar Indonesië. Er was een stijging van de investeringswaarde van 36,19% van 3,43 miljard Amerikaanse dollar in dezelfde periode 2019 naar 4,67 miljard Amerikaanse dollar. Luisteraars, dat was Indonesia Q voor vandaag.
Voice of Indonesia.
caranya. Aku yakin di antara kita masih ada cinta yang membara. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya, haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah?
Voice of Indonesia.
Halo listeners, Voice of Indonesia, welcome terug bij The Wonderful Indonesia. Vandaag ga ik je voorstellen aan Bostingstrand op het eiland Biak. Veel luisterplezier. Luisteraars, soms zit het nogal een dilemma als het gaat om het kiezen van een toeristische plek in de provincie Papua. De referentie op het eiland Biak bevindt zich een prachtig strand. De naam is Bosnic Beach. In het ligt ongeveer 15 kilometer van Biak staat. Vanwege zijn charmante schoonheid zijn er meer geïnteresseerd in een bezoek aan het strand. Ze geven niet eens om een vermoeiende reis om de locatie te bereiken. Bovendien hebben ze een ander doel. Het is omvattend fotografie, strandwandelen, ontspanning en een huwelijksreis. Het is veilig om te zeggen dat Bosnië het centrum van kusttoerisme in Piauw is. Laten we de schoonheid van Bosnië Beach eens beschrijven. Het zeewater is kristalhelder en heeft een blauwe kleur. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het een breed zachtgebied, zandgebied heeft dat er wordt geleverd met een zachte textuur. Dichtbij de kustlijn groeit een formatie kokospalmen prachtig. Het strand heeft een unieke eigenschap, namelijk de bestrating die land en water scheidt. Meestal liepen bezoekers erover en genoten van de wind op het strand. De beste tijd om de locatie te bezoeken is 's middag, wanneer de lucht romantische en adembenemende lijkt. Bovendien is de zonsondergang betoverend. Luisteraars, hoe Bosnië Beach verkennen. Het is een goed idee. De meeste bezoekers zijn mensen die in Piauw wonen. Het strand is echter ook populair bij buitenstaanders en buitenlanders. De meest drukke tijd is in het weekend en op de feestdagen. Dat betekent dat er veel mensen op het strand te zien zijn, ook dorpelingen en bezoekers. Vanwege hun gemakkelijke toegang wordt de Bosnië Beach een belangrijkste vakantiebestemming van toeristen wanneer ze tijd doorbrengen in de provincie West-Papua. Hoewel ze de zee moeten oversteken om het eiland Piauw te bereiken, is het een waardige reis. Uiteindelijk worden ze beloond met een onberispelijke kust en een uitstekend zeegezicht. Zo zou elke vermoeiende reis onmiddellijk verdwijnen. Sightseeing is de meest voorkomende activiteit op Bosnië Beach. Het is echter niet de enige leuke activiteit die je daar kunt doen. Toeristen kunnen bijvoorbeeld watersporten beoefenen zoals snorkelen en zwemmen. Zelfs kinderen mogen het water in, zolang zij een drijvende baan dragen. Voor wie op zoek is naar een betere ervaring, is snorkelen een goed idee. Veel prachtige nautische objecten zijn onder water verspreid. Deze omvatten korallen, vissen enzovoort. Een ding, toeristen moeten wat geld bij zich hebben om de snorkels spoelen te huren. Ze hebben het geld misschien ook nodig om drankjes en etenswaren te kopen. Voor degenen die niet kunnen zwemmen is er een alternatieve activiteit. Het is genieten van een prachtig uitzicht op het strand en de vlagerige wind. Feit is dat er enkele tuinhuisjes te huur zijn die zich in de buurt van de kustlijn bevinden. Vergeet ook niet om verse kokosdrank te kopen. Een andere leuke activiteit is beachvolleybal. Het zand is tenslotte geschikt en comfortabel om dergelijke sporten te beoefenen. Luisteraars, de beste manier op het eiland Piauw te bereiken is per vliegtuig en de bestemming is Frans Kaisiepo International Airport. Om precies te zijn, het strand bevindt zich in Boniki Village, Oost-Piauw. Vanuit Piauw City duurt het 30 minuten om de locatie te bereiken. Luisteraars, dat was de wonderen van Indonesië voor vandaag, getiteld Bosnië Strand op het eiland Piauw. Tot ziens!
Voice of Indonesia.
Thank you. bersama dirimu, yakin ku hadapi sambil merajut berdua anyaman benang angan yang kau tawarkan. Sekian lama tuh mengerti dirimu jadi misteri yang kian tersemi. Sekian jauh menilai kadar cinta tergali milikmu sejati.
Voice of Indonesia.
Mr. Listeners, and we're back in the program Spreek Maar Bahasa. Spreek Maar Bahasa leads you in het Indonesisch te praten and the woorden and uitdrukkingen in het Indonesisch te leren kennen. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het al ontwikkeling Europe van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. De thema voor vandaag is liburan, of in het Nederlands vakantie betekent veel plezier. Masuk percak musik. Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Ahmad en Kevin.
Halo Pak Kevin.
Halo.
Silahkan bersiap Pak. Sebentar lagi kita berangkat ke Pulau Kelor.
Asyik liburan. Nuzal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen. We kunnen het namelijk herhalen. Silahkan bersiap. Betekent bereid uzelf voor berangkat. Betekent vertrekken. Kiriman barangnya telah tiba. Betekent de paket is aangekomen. Asyik liburan. Betekent hoera vakantie. Als u iets leuk vindt en voelt u zich zo opgewonden, kunt u seru, asyik, hore en wow gebruiken om uw gevoel te presenteren. Voordat we beëindigen het programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Halo Pak Kevin.
Halo.
Silahkan bersiap Pak. Sebentar lagi kita berangkat ke Pulau Kelor.
Asyik liburan.
Dat was Prekmar Bahasa for vandaag.
suatu saat ku tak balik.
Jamkan dan jangan berhenti, karena sebuah pertanyaan perlahan menghampiri, mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri. Setiap detik berdetak menusuk-nusuk di hati, kembali teringat raut wajahmu diangan. Taburan cinta mengikuti sebuah senyuman. Oh,
tapi dalam hati ini tak bisa ungkapkan. Nyaliku menciut, terlalu siang untuk diucapkan.
Sekali lagi ku ingin kau mengerti, rasa cinta ini sungguh sangat menyakiti. Tapi ku hanya makhluk yang tidak bermateri, dipandang sebelah mata, tak punya reputasi.
Seakan mataku tertutup, ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi milikku.
Ingin sekali ku katakan aku suka padamu, namun cinta ini siksa jika aku gak ada kamu.
Hendak jiwa kan mengikatmu di sisi, namun berat untuk mengucap, cukup untuk ku kagumi. A, B, C, D.
Ku harap kau mengerti, semua ini bukan cerita narasi deskripsi. Hanya perasaan suka namun sulit hati berkata. Bukan fiktif sedikit naif, hanya sebuah realita.
Cinta ini derita, ku harap kau juga merasa apa yang ku rasa tanpa banyak tanda tanya. Rasa ini fakta, selektif bukan posesif. Ku tak ingin berdusta, ku cinta kau bunga.
Seakan mataku tertutup, ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi.
sebagai sebuah media. Cinta berlepas dirahi tanpa ada ikatan jiwa dan raga. Kalian semua berbeda, pandanganku takkan pernah sama. Mirip hati